onze Hulp. Het is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zijn en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van de Heer Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen aan Psalm 57 en dan van het eerste vers.
Psalm 57 en van het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Want mijn ziel betrouwt op u alleen. Mijn toevlucht is de schaduw uw vleugelen. Ik berg mijn daar voor alle tegenheen, totdat uw macht de vijand zal beteugelen. En wij attenderen u erop dat men geacht wordt zacht en ingetogen te zingen. De schriftlezing uit Gods heilig woord zal deze avond zijn uit 1 Samuel 21, vanaf vers 10 tot en met hoofdstuk 22, vers 5. 1 Samuel 21, vanaf vers 10 tot en met hoofdstuk 22, vers 5. Maar doen wij vooraf met de kerk de eeuwenbelijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, met de geloofsbelijdenis van Nicea, waarop we aansluitend zingen uit Psalm 95 en daarvan het tweede vers.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn. die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van een Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen nu 1 Samuel 21 vanaf vers 10 tot en met het 22e hoofdstuk, het 10e vers, het 5e vers. En David maakte zich op en vluchtte te dien dagen van het aangezicht van Saul, en hij kwam tot Achis, de koning van Gat. Doch de knechten van Achis zeiden tot hem: is deze niet David, de koning des lands? Zong men niet van deze in de rijen, zeggende: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden? En David legde deze woorden in zijn hart, en hij was zeer bevreesd voor het aangezicht van Achis, de koning van Gat. Daarom veranderde hij zijn gelaat voor hun ogen, en hij maakte zichzelf gek onder hun handen, en hij bekrabbelde de deuren der poort, en hij liet zijn zever in zijn baard aflopen. Toen zeide Achis tot zijn knechten: ziet, gij ziet dat de man razende is. Waarom hebt gij hem tot mij gebracht? Heb ik razenden gebrek, dat gij deze gebracht hebt om voor mij te razen? Zal deze in mijn huis komen? Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het en het ganse huis zijns vaders en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was en alle man die een schuldeiser had en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was en er werd tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. En David ging vandaar naar Mispe der Moabieten en hij zeide tot de koning der Moabieten: laat toch mijn vader en mijn moeder bij u lieden uitgaan, totdat ik weet wat God mij doen zal. En hij bracht hen voor het aangezicht van de koning der Moabieten. En zij bleven bij hem al de dagen die David in de vesting was. Doch de profeet Gad zeide tot David: blijf in de vesting niet, ga heen en ga in het land van Juda. Toen ging David heen en hij kwam in het woud van Gered.
Gemeente, met Gods hulp willen we deze avond zijn woord overdenken en dan een gedeelte ook uit uw voorgelezen hoofdstuk 1 Samuel 22 en dan in het bijzonder de eerste twee versen. 1 Samuel 22, de versen 1 en 2, waar we zo Gods woord lezen. Toen ging David vandaar en ontkwam in de spelonk van Adullam. En zijn broeders hoorden het, en het ganse huis zijns vaders, en kwamen derwaarts tot hem af. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was, en alle man die een schuldeiser had, en alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. En hij werd hen tot overste over hen, zodat bij hem waren omtrent 400 mannen. Thema van de prediking deze avond: een veilige schuilplaats. En dan hopen we stil te staan bij drie punten. Is ons eerste punt Gods trouw. Ons tweede punt Gods zorg. En ons derde punt Gods leiding. Een veilige schuilplaats. Ons eerste punt Gods trouw. Ons tweede punt Gods zorg. En ons derde punt Gods leiding. Gemeente, het eerste vers begint zo met de woorden: toen ging David vandaar en ontkwam. En dan verwijst kinderen naar het voorgaande hoofdstuk, 1 Samuel 21. En kinderen, als we dat hoofdstuk lezen, dan is dat een heel aangrijpend hoofdstuk. Ook in het leven wat er heeft plaatsgevonden van David. Wat was dat een zwarte bladzijde uit zijn levensboek. David, die tot koning was gezalfd, maar die nu moet vluchten voor Saul. Saul wil hem doden, Jonathan heeft het hem aangezegd. Maar het is niet alleen een zwarte bladzijde in zijn leven omdat hij op moet vluchten, maar ook dat David in die weg waar hij in gaat, niet op de Heere vertrouwt, maar op zijn eigen verstand. O, als we dat voorgaande hoofdstuk zo lezen, wat zien we dan David, de man naar Gods hart, de lieflijk in de psalmen, zo van zijn plaats af. Wat gaat hij daar een eigen weg, niet vertrouwend op de Heere, maar vertrouwt hij op zichzelf. En dan zien we daar in dat voorgaande hoofdstuk dat hij de ene zonde op de andere zonde zich stapelt. David, dat kind des Heeren, wat zo had mogen dichten: de Heeren is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Al ging ik ook door de schaduw van de dood, ik zal geen kwaad vrezen, want uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar wat lezen we zo ook in deze hoofdstukken? Dat David in angst en vrees zijn eigen weg gaat. Want kinderen, David gaat naar Nob, naar de tabernakel, om daar te bidden. Dat lezen we niet. David komt daar bij Achimelech, de hoge, de priester, in de tabernakel in Nob. En dan vraagt David om brood. En dan spreekt hij tot Abimelech. En dan spreekt hij een leugen uit. Want dan zegt hij op de vraag van Achimelech: waarom ben je hier naartoe gekomen? En zijn er geen mannen bij je? Ja, ik heb een boodschap van Saul gekregen. En er mag niemand weten en ik moet die boodschap uitvoeren. En nu heb ik brood nodig. En ik heb mijn wapen ook niet bij me. Heb je nog een wapen voor me? En zo liegt David voor de priester van de Allerhoogste God. Hij vraagt om brood. En ontvangt hij dat heilige brood en het zwaard van Goliath. Want kinderen, dat zwaard dat was opgeborgen in de tabernakel. Dat zwaard, dat grote zwaard van Goliath, wat David eenmaal als een buit had ontvangen, toen hij met zijn slinger Goliath had gedood. Als door God voorzienigheid dat ene steentje raakte het voorhoofd van Goliath en Goliath stierf. En nu vraagt David om dat wapen. O, hij gaat steunen op het zwaard van Goliath. Dat zwaard brengt hem niet in herinnering van Gods uitkomst in de strijd tegen Goliath. Maar David steunt op eigen kunnen. En gemeente, daar zien we David gaan. Uit Nob gaat hij naar het buitenland. Oh, hij gaat een grens over, letterlijk en figuurlijk. O, David zoekt zijn heil in het Filistijnse land, de aartsvijand van Israël. Hij vlucht, kinderen, naar de stad Gat. Dat is de stad waar eenmaal ook Goliath had gewoond. Waar hij was opgegroeid. Waar de mensen Goliath bijna hadden vereerd. Want Goliath was een machtig man geweest. En daar gaat David zich verschuilen. Daar zal hij niet gevonden worden door de mannen van Saul. Daar is hij anoniem. Daar kan hij wonen. David, zonder dat te vragen aan de Here, gaat hij een eigen weg. Een gemeente, wat zien we dan? Dat die wegen, als we die wegen van onszelf uit, zijn altijd wegen van God af. Ook in het leven van Gods kinderen. Als ze menen zelf wegen te kunnen gaan, maar die gaan steeds verder dan van de Here af. Want als David daar is en meent dat hij niet zal ontdekt worden, of als hij daar rustig eigenlijk op kan gaan in die stad, dan wordt hij toch op enig moment ontdekt door de knechten van koning Achis. En kinderen, dan zien ze dat het David is, die jongen, die eerst een jongen was, die toen Goliath had gedood, maar nu een man is geworden. Oh, hij wordt ontdekt, hij wordt ontmaskerd. En dan daar staat David voor de knechten van Achis. U bent David, die machtige man uit Israël, waarvan gezongen is in het land van Israël. Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden. Wat moet David nou in dat land? Wat vragen die mannen zich af? Zal hij het land willen innemen? En ze gaan naar Achis toe. David is onder ons midden. Is deze niet David, de koning des lands? O, ze zien in hem de nieuwe vorst van het land Israël. Een machtig koning. Dat zal David worden. En hij is een grote bedreiging voor een koning Achis. En dan wordt David gebracht richting het paleis door de mannen van Achis. Wat zal er in het hart van David omgegaan zijn, gemeente? Oh, hij kon niet steunen op zijn wapen, dat zwaard van Goliath. David wordt bang, hij vreest voor zijn leven. Wat moet hij doen? Lezen we dan dat David zijn knieën buigt. Dat hij de Here aanroept. Dat hij zich op de Here verlaat, wat hij ook heeft mogen dichten in Psalm 37. Wentel u weg op de Here en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Nee, wat zien we de man naar Gods hart doen? Oh, hij gaat een eigen weg. Oh, dat kind des Heren neemt zijn toevlucht niet tot God, maar denkt een eigen, bedenkt eigen oplossingen. Weer gaat David een eigen weg. En gemeente, wat is Gods woord eerlijke? De Bijbel heiligen worden beschreven, maar in zichzelf zo onheilig. Zwak van moed en klein van krachten. Wat zien we als het geloof niet in beoefening is? Als er geen geloofsvertrouwen is? Oh, als we dan op zichzelf zo kunnen steunen, ook na ontvangen genade. Wat komt er dan terecht van ook van Gods kinderen? Dan zien we een Lot zijn bezit achterna gaan richting Sodom. Zelfs komend en wonend in de stad Sodom. Dan zien we Abraham bevreesd zeggen tegen Sara, je bent mijn zuster. Wanneer hij op de omstandigheden ziet. En David hier. David gaat iets ergs doen, kinderen. David gaat zichzelf voorstellen alsof hij zijn verstand heeft verloren. Alsof hij bezet is met een bepaalde geest. O, David doet alsof hij niets meer weet. O, David doet zich voor als een krankzinnige. Zo zal hij niet herkend worden. Het speeksel loopt uit zijn mond in zijn baard. Met zijn haar, met zijn nagels krabt hij aan de deuren van de poort. Zo stelt hij zich aan, alsof hij bezet is met een boze geest. David. Zo zien de mannen hem nu. En wordt hij naar het paleis gebracht. Niet vertrouwend op de Heere. Zoals in Spreuken staat, met uw ganse hart. En steun op uw verstand niet. Maar David steunt op zijn eigen, op zichzelf. En gemeente, laten we maar niet te laag neerzien op David, hoor. Oh nee, van nature steunen we allemaal op ons eigen verstand, op ons eigen kunnen en doen. O, menen we zelf wel onze levensweg te kunnen uitstippelen en te gaan? Hebben we altijd nog zelf de touwtjes in handen? Heeft u dat nog? Meent u nog zelf koning, heer en koning te zijn? Dat is onze diepe zonde, gemeente. Wij wilden als God zijn, als koning regeren, zelf ons leven bepalen. En dat zit zo diep in ons hart en leven van nature. O, dat we ons leven moeten leren verliezen. Want als dat niet gebeurt, dan gaan we door in eigen gerechtigheid, ongerechtigheid. In een leven buiten God en zonder Christus. Want gemeente, zo tekent ook Gods woord ons als mensen door onze zonde van nature. Ook na ontvangen genade wordt dat zo geleerd, hè. Want dan zien we ook nog die strijd tussen dat oude en nieuwe leven ook van Gods kinderen. Dan die oude mens die nog zo vaak op de troon wil zitten en zelf Heer en Meester wil zijn. Wat zien we dat ook een ogenblik in het leven daar van David. Oh, hij gaat een eigen weg, maar David ligt niet meer voor rekening van zichzelf. Maar hij mag door genade voor rekening liggen van de Heer, in rekening van God, in de Heer. Want de Heer waakt over David. O, hij is langmoedig en barmhartig over hem. Hij handelt niet met David na zijn zonde, maar hij gaat David redden uit zijn benauwdheid. Want als David dan zo staat voor koning Achis, als een die zijn verstand verloren heeft, dan slaat de Heer Achis met een bepaalde blindheid dat hij David niet herkent. Er komt geen nader onderzoek naar de geestesgesteldheid van David. O, Achis zegt het, heb ik met een razende gebrek. Ik heb er al genoeg, weg met deze. En David staat daar. En hij wordt vrijgelaten. Maar wat een weg is die gegaan, gemeente. David heeft het bijgeloof van de Filistijnen gebruikt om zichzelf te verlossen. Want het bijgeloof was daar bij de Filistijnen. Dat iemand die bezet was met een bepaalde boze geest. Als je die zo iemand wat aandeed, kon die geest in jou komen. Men was eigenlijk een vrijverklaarde. Men liet ze graag gaan. En zo ook koning Achis. Maar het is na Gods leiding dat David uit het Filistijnse land weer gaat. En dan zijn toevlucht gaat nemen tot een grote spelonk in het bergland van Juda. O, David wordt teruggebracht in dat gebied waar hij veel verkeerd heeft als jonge jongen. Waar hij met de schapen was rondgegaan. Wat hij zo goed kende. Het bergland van Juda, waar ook spelonken waren. En een grote spelonk was de spelonk van Adullam. En de Heere, God zelf brengt David in de spelonk. David, hij meende in een stad daar anoniem te kunnen verkeren. Onder de mensen. Maar de Heere brengt zondert hem af. O, hij zoekt zijn kind David weer op. En ze brengt hem hij apart in de spelonk. En daar is David alleen. Met God. En in deze donkere, eenzame spelonk is David, de man naar Gods hart, opnieuw zondaar voor God geworden, gemeente. Hoe weten we dat? Misschien zegt hij, waarom, hoe weet u dat, dominee? Ja. Ach, wat heeft David daar in de spelonk mogen doen? Daar heeft hij psalmen mogen dichten. Oh, we lezen dat zo in Gods woord. Daar heeft hij psalm 34 gedicht. Die begint de psalm van David. Als hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimelech. Dat is Achis. Die hem wegjoeg dat hij doorging. En dan volgt in die psalm. Ja, waar David de Heere de eer mag gaan toebrengen. O, daar dan volgt een grote lofzang op Gods ontferming. O, die ontferming die David ten deel mocht vallen. Hij, zo'n onwaardige zondaar. Hij zegt het in het 37e vers. Ach, deze ellendige riep en de Heere hoorde. En verloste hem uit al zijn benauwdheden. Ach, daar mocht David weer als een ellendige voor Gods aangezicht komen. Deze ellendige riep. Roepen tot de Heere. Kent u dat roepen? Zoals David in Psalm 37. Roepen tot de Heere. Heeft u zo'n plaatsje? Een binnenkamer. Kinderen waar jij voor, misschien op je slaapkamer, waar je je knietjes buigt. Waar je je hart voor de Heere openlegt. Waar je misschien smeekt om een nieuw hart. Of is het snel maar even een gebedje, dan gauw het bed in en dan gauw weer opstaan de volgende morgen om allerlei dingen te doen. Jongeren, buig je nog wel je knieën voor de Heere. Maar ook ouderen, zijn er zulke plekken in uw leven die u mag aanwijzen waar u uw hart voor de Heeren heeft mogen uitstorten. Deze ellendige riep, dat woord, dat heeft een diepe betekenis. Dat ellendige is niet zomaar iets geweest. David heeft daar zijn levensnood voor de Heeren mogen uitstorten. En in het bijzonder zijn zonde en schuld. En gemeente, wij verkeren door onze zonde alle in de ellende. Van nature. Uitlandig. We zijn uit het paradijs verdreven. O, als we onbekeerd voortreizen op de brede weg die naar het eeuwig verderf leidt, dan zijn we de allerellendigste mensen. Dan kunnen we misschien veel bezit hebben. Dan kunnen we misschien gezond zijn. Dan kunnen we misschien nu genieten ook van een vakantietijd. Maar dat gaat voorbij. En als we dan onbekeerd zullen staan voor Gods rechterstoel. O, de allerellendigste mensen, ga weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. Of mag u uw ellende wel eens voor de Heeren hebben uitgestort? Zijn er hier van zulke vanavond opgekomen? Met hun zonde, met hun schuld, met hun zielenood. Met die ellende, Heeren. Hoe zal het ooit goed kunnen komen? En dat gebed, deze ellendige riep, dat is niet alleen in het begin het leven van Gods kinderen. Maar dat hebben ze steeds weer nodig. Want ook met David vallen zij menigmaal in de zonde. Maar David mocht daar opnieuw zijn schuld leren kennen voor God. Hij zegt het ook, hij heeft bedrog gesproken en kwaad. O, David is weer eerlijk gemaakt voor de Heere. En dan kan David weet, zo kan hij niet voor de Heere bestaan. En dan klinkt het in het 17e vers van Psalm 34. Het aangezicht des Heeren is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. David heeft kwaad gedaan. O, hij beleidt, ik heb geen rechten en verdiensten. Ik heb het alles zo weer verzondigd. Maar nu wat een wonder van genade. De Heere doet niet naar David, nadat hij gedaan heeft. O, de Heere, kom niet met het oordeel over David. Maar dan mag David in Psalm 34 vanuit die spelonk het zo dichten. Zij roepen en de Heere hoort en hij redt hen uit al hun benauwdheden. De Heere is nabij de gebrokenen van harten en hij behoudt de verslagenen van geest. En gemeente, hoort u nu. David is opnieuw zondaar voor God geworden. Dat heeft hij zelf ook van gesproken in deze psalm. Een verbrokene van hart en een verslagene van geest. Oh, die wil de Heer niet verachten, hoor. De offerande God zijn toch een verbroken en verbroken hart en een verslagen geest. Oh, het is zo nodig dat we op die plek terechtkomen. Maar wat is het ook een gezegende tijd weer, kinders hier. Wanneer de Heer ons daar op die plek weer brengt. Waarom dan? Ach, dan, wordt de Heer, dan doet de Heer het goed. En dan ga ik zien dat ik zo slecht ben. Oh, dan doet de Heer het nooit verkeerd. Wat ook dan mijn wegen zijn. Wat voor beproevingswegen ik misschien ook in mijn leven daar moet gaan. Maar dan is het recht wat de Heer doet. Dan kunnen we de Heer iets ongerijms meer toeschrijven. Dat heeft David geleerd, daar ook in de spelonk van Adullam. Maar hij mocht daar, o Gods opzoekende zondaarsliefde, zo bij vernieuwing ervaren. O, daar in de spelonk mocht hij verkeren, in de schaduw des Almachtigen. Daar mag hij Gods liefde en nabijheid opnieuw proeven en smaken. En zo wil de Heer wel eens beproevingswegen gebruiken en tegenslagen. Ook in het leven van zijn kinderen. Om ze op die plek weer te brengen. Als een ellendige aan zijn voeten om daar terecht te komen. En dat zijn niet de slechtste tijden in het leven ook van Gods kerk. Want wat hield David over? Kon hij steunen op dat zwaard van Goliath? Daar in die donkere spelonk. Hij kon er niks mee. Hij kon niet vechten in die donkere spelonk. Van dat brood kon hij ook niet blijven leven. Maar wat hield David daarover in de spelonk? Zijn God. En gemeente, als we dat mogen overhouden in ons leven. De Heere is mijn God. En weet wat David nog meer mocht overhouden? Het woord van zijn God. Waar de Heer had gesproken. Dat David koning zou worden. En dat hij, ja, in het, en de Heer zal terugkeren ook in Jeruzalem en in de stad Davids. O, dat de Heer het aan van hem zal volenden. En wat is dat een troost ook. Als de Heer in alle beproevingswegen, ook in het leven van zijn kerk. Maar als dan, wat ze dan de Heere mogen overhouden. Want gemeente, de tijd van David in de spelonk van Adullam is tot grote zegen geweest. Geestelijke zegen voor David. De omstandigheden waren niet makkelijk, hoor. Koude, donkere spelonk. Geweldig complex. Donkere, in de donkerste, in de diepte van de aarde. Niet makkelijk. Vrouw en kinderen niet bij hem. Zijn vrouw aan een ander gegeven. Dan moet dat geweest zijn ook voor David. Van huis en haard verdreven. Maar toch mag David daar de Heere de lofzang toebrengen. Uit psalm, uit die verschillende psalmen lezen we dat. Want gemeente, het ware geloof mag daar in de spelonk van Adullam in beoefening zijn. O, daar mag het geloof geloven. En dat geloof, als dat in beoefening mag zijn, dan tilt het boven alle levensomstandigheden uit. Daar mag wel eens over alle zorg en strijd heen gezien worden. Maar ook wel doorheen gezien worden. En dat blijkt ook in het leven hier van David. Want uit die psalmen, die andere psalmen die hij daar dicht, mag hij zingen. Op de puinhopen van het leven. Hij zit daar alleen, maar toch. dan toch te zingen tot de Heere. De Heere is mijn sterkte. Ach gemeente, dan kunnen we, als het fels verdriet ons treft, toch de Heere niets ongerijms toeschrijven. De Heeren heeft gegeven, de Heeren heeft genomen. De naam des Heeren zij geloofd. O, dan is het toch uw wil geschieden. Wat is het kwam, wat vermag het geloof, gemeente. Maar dat is nou ook het geheim van het ware geloof. Daar mag David Psalm 56, Psalm 57, Psalm 142 dichten. Ten dagen als ik zal vrezen, zal ik op u vertrouwen. Psalm 56. O, de Heere zal het aan mij volenden. Psalm 57. Tot u roep ik, o Heere, ik zeide, gij zijt mijn toevlucht. Hoort u het verschil? Zo'n andere David, hè. In zichzelf nog dezelfde David, hoor. Zwak van moed en klein van kracht. Maar hier mag het geloof gewerkt door Gods geest zo in beoefening zijn. Hier is het geen vertrouwen meer op zichzelf. Maar dat vertrouwen mag hij op de Heere stellen. De Heere was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij. Ach, dan mag David roemen. Waarin? In Gods eeuwige trouw. O, dan mag David roemen. De trouw van Israëls verbondsgod. Want wat een troost, kind des Heer. Ondanks uw ontrouw. Wat ik voor menigmaal moet beleiden. Zo ontrouw te zijn. Maar ondanks uw ontrouw. Onze ontrouw doet nooit. Gods trouw teniet. Want dat ligt vast. Eeuwig vast. Want ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. Begrepen te mogen liggen. In dat werk Gods. Ja, opgezocht. Maar hij zal ook het werk volenden. Dat mag David ook op bij vernieuwing weten in zijn leven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zorgt. En dat is ons tweede punt. Want we lezen, gemeente, dat David niet lang alleen gebleven is in de spelonk van Adullam. In het eerste vers lezen we ook dat er zijn broeders hoorden het. En het ganse huis zijn vaders en kwamen derwaarts tot hem af. Zijn ouders en broers komen bij hem treffend. Zijn broers hadden eerst niet zoveel met David op. Ze hadden hem zelfs weg willen sturen toen hij kwam in het leger. Voordat hij Goliath doodde. Wat moet je hier? Ga toch naar je schapen terug. We hebben je niet nodig. Maar nu komen ze bij hem. Want Saul wil hen treffen omdat hij David niet kan treffen. En zo vinden ze een veilige schuilplaats. Maar we lezen ook dat zich andere mensen ook bij David voegen. En tot hem vergaderde alle man die benauwd was. En alle man die een schuldeiser had. En alle man wiens ziel bitterlijk bedroefd was. Steeds meer mensen komen naar David toe. Van het noorden van Israël, van het zuiden, van het oosten en van het westen. En allen hebben zo hun eigen reden om naar die spelonk van Adullam te komen. Allen zijn om verschillende redenen in moeilijkheden gekomen. Allen hebben een verleden. Velen hebben problemen gekregen vanwege de vrede wijze waardoor Saul regeert. Nu Gods geest steeds meer van hem was geweken. Al hij regeert als een dictator, wispelt willekeurig, pakt hij mensen op. Al hij is niet meer te vertrouwen als koning. O, hij heeft de dood op het oog van mensen. Mensen zijn benauwd. Mannen die moeten vluchten, omdat Saul hen wil doden. Alle man die benauwd was. O, de dood voor ogen. En daarom vluchten ze naar de spelonk van Adullam. Maar we lezen ook van mannen die een schuldeiser hebben. Alle man die een schuldeiser had. Waar op een dag de schuldeiser is gekomen. Nu betaal je. En als je niet betaalt, zul je als slaaf worden verkocht op de slavenmarkt. De schuld die niet ingelost kan worden. Er moet betaald worden. En in die tijd kwam dat niet vaker voor in Israël. Want Saul regeerde met harde hand. De belastingdruk was hoog. En de oogst werd genomen en naar het paleis gebracht van Saul. En daar had Samuel al voor gewaarschuwd. Toen het volk begeerde een koning, had Samuel gezegd. Ja, God zelf had gesproken dat dan de akkers zullen worden genomen. En dat die koning hun zonen en dochters zou begeren. En zo zijn er velen in armoede gekomen. En hebben schulden. En die moeten betaald worden. Oh, en de schuldeiser die hen op de hielen zit. En zo vluchten ze naar de spelonk. En er komen ook mannen. Waar hun ziel bitter bedroefd was. Over alles was vastgelopen. Die niet meer weten hoe het verder moet. Die zo'n droef bedroefd waren. Tegenspoed ervaren. En niet meer wisten hoe het verder moet gaan. En ze kwamen bij David in de spelonk. En dan gemeente, dan staat er iets opmerkelijks. Hè? Dan staat er steeds, wordt er met nadruk gezegd. Alle man. Die nou benauwd was. Die een schuldeiser had. Wiens die zo bedroefd waren. Ze komen alle 400 bij David in de spelonk. En weet u, David vraagt niet hoe ze in de problemen zijn gekomen. Hij zegt niet, nee, u heeft een grote schuld, gaat u maar weer weg. En u bent veel te bedroefd, dat wil ik liever niet zien. Zulke benauwden en bedroefden heb ik liever niet bij me in de spelonk, nee. Wat voor verleden ze ook hadden. David biedt hen een veilige schuilplaats. Ze waren welkom in die spelonk. Al is hij dan geen koning. Maar zij zien in hem. Ze mogen zien in David. Hem als helper en redder in de benauwdheid. O, daar mogen ze veilig zijn. David, die zal hen redden in de benauwdheid. En gemeente, David, de man naar Gods hart. Maar wat is tekent Gods woord ook David in zichzelf. Maar David mocht ook zijn een type van Christus. Al is een schaduw, al was het zo weinig. Ten opzichte van de grote Davidzoon. Maar toch mag David iets vertoont hier. David, een heerlijk beeld van de grote Davidzoon, de Heer Jezus Christus. David, die door vernedering koning zal worden. Hij moest die weg gaan van vernedering gaan. Wat is hij een beeld ook van de Heer Jezus. In de staat van zijn vernedering. Christus werd aan het kruis genageld. Verstoten als een vervloekte. O, en David werd uitgestoten. Saul wilde hem doden. En Christus is door God en mensen verlaten. Hij was veracht, zegt Jesaja. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten. Maar wat gaat de meerdere Davidzoon, de aardse David, ver te boven. Want Christus' verdrukking, zijn vervolging en verachting, gemeente, dat is hem niet zomaar overkomen. Dat was niet omstandigheden, zoals David, waar David in verkeerde, nee. Maar hij ging vrijwillig die weg. Oh, hij is die weggegaan om de vreugde die hem was voorgesteld. Om nu zijn kerk te kopen. om zijn kerk te verlossen uit hun grootste benauwdheid, om hen te kopen met zijn dierbaar bloed, kinderen des Heren, om u te trekken uit uw doodsbestaan, levend te maken, is hij die weggegaan, om nu als een vloekwaardige, om als een eende die er waar de schuld op geladen is, te gaan van, ja, naar Golgotha, om te lijden en sterven, tot weergaloze liefde van, tot zijn Vader en voor zijn volk. Ja, heeft hij al hun, voor zijn kerk al hun ongerechtigheden op zich genomen. Werd hij de vloekwaardig gemaakt om nou de vloek van zijn kerk weg te nemen. Gaf hij zich volkomen vrijwillig over in de dood voor arme, ellendige zondaren. Voor zulke vijanden Gods, die om eigen schuld in die benauwdheid zijn terechtgekomen. Die om eigen schuld een schuldeiser hebben. Die om eigen schuld bedroefd zijn. Want gemeente, wie zijn al welkom bij deze zaligmaker? O, wie zijn al welkom bij de zaligmaker? De enige naam onder de hemel gegeven. Door welke wij moeten maar ook kunnen zalig worden. Zondaren, ja. Zondaren die, ja, waar de schuld per ongeluk is gekomen. Ja, wat het hun eigen overkomen is en die er eigenlijk niks aan kunnen doen. Nee, gemeente. Zondaren die om eigen schuld een schuldeiser hebben gekregen. Zondaren die geen uitkomst meer zien. Die benauwd zijn vanwege de zonde. Zij die bitterlijk bedroefd zijn, omdat zij gezondigd hebben tegen een rechtvaardig en heilig, maar ook een goeddoend God. Kent u dat? We horen zo die namen, hè? Benauwde, schuld, waar een schuldeiser de schuld op hen drukt. Een schuldeiser tot hen komt, die hen benauwt, maar ook die vol droefheid zijn. Wordt daar uw leven nou in getekend? Kent u daar iets van, ouderen en jongeren? Of gevoelt u nog niet uw ellendigheid, uw onbekeerlijkheid? Die onoverbrugbare kloof tussen God en uw ziel. En dat om eigen schuld. En dan die hemelhoge schuld. Of zijn er die vanavond juist daarmee naar de kerk zijn gekomen en zeggen, Heren, dat drukt me nou zo. O, dat benauwt mijn ziel zo. Hoe zal het ooit goed komen tussen de Heren en mijn ziel? En dan de Heren niet te kunnen missen, maar moeten missen om eigen schuld. En dan die zonde. O, dat fontein van zonde die me opwelft in mijn hart. Telkens weer. Hoe ik het ook probeer goed te maken. Maar die zonde die er altijd maar is en die overtreding. En dan die eis die de Heren. Hem te dienen met een volkomen hart. En dan geen een van zijn geboden te kunnen onderhouden. En dan die wet die zo aanklaagt als een schuldeiser. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Is dat zo? Staat u al zo voor de Heer? Drukt het uw ziel? Want we staan in rekening met God, gemeente. Maar het ontzaglijke is dat we het van nature niet gevoelen. Hè. Maar waar de Heere daaraan gaat ontdekken. Hè. O, dan ga ik het zien. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik heb zwaar en menigmaal misdreven. En dan die schuld. Ach, heeft u zo'n schuldbrief? En kunt u die nou nooit meer inlossen? Kan u het niet meer goed maken? Dan wordt het nood in ons leven. Weet u, dan zegt het heilig avondmaalsformulier zo. Die nou midden in de dood liggen. Dan lopen al mijn wegen vast. Dan krijgen we zo'n walging aan onszelf. Hè, om onze zonden en schuld. Maar wat wordt een wonder. Als dan mag gehoord worden. Hè. Ach, bij David, wie mochten daar komen? Wie waren bij David nou welkom, die benauwd en bedroefd waren? O, ze mochten komen, en zo mogen hen. Ach, voor wie zijn nou gekomen? Niet om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Wie mogen nou komen bij deze zaligmaker? Ach, gemeente, allen die in een geestelijke nood verkeren, die nou geen rechten meer hebben om voor God te bestaan. Die grote Davidszoon wil zulke ontmoeten. Die wil een leven uit het tolhuis halen. Een opzoeken daar in Gadara. Ook een fariseer, Nicodemus. En bij hem vinden ze een veilige schuilplaats. Want gemeente, in Christus is als de spelonk van Adullam. Maar wordt u door de nood gedreven? Weet u waar het ons zo aan schort, hè? Dat we ons te goed vinden voor deze zaligmaker. Dat we niet te slecht zijn. O, dat we nog geen zaligmaker nodig hebben. Dat is het van nature zo. O, dat we niet gevoelen en verlossen nodig te hebben. Maar als we nou door de nood gedreven worden. O, als we geen uitkomsten meer zien. De dood voor ogen. Maar als dan onder de predikingen. Stand de Heer. Daar het licht op doet vallen door zijn Heilige Geest. Dat er nou genade te verkrijgen is. En een schuilplaats is tegen de vloed. En tegen de zonden en tegen de onreinigheid. De ongerechtigheid. Dat er een fontein geopend is voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegenover die fontein van mijn zonde, die bloedfontein. O, wat wordt het dan een wonder. Dan kan ik nog zalig worden. Maar wordt het dan een verlangen om in die schuilplaats te mogen verkeren. O, wat wordt het groot dan. Als de Heer dan door de prediking. Ach, in zo'n donkere ziel het licht van zijn evangelie doet schijnen. Bunyan zegt het. Waar dan het waarzalige wakende geloof in beoefening mag gaan. Dan doet het als de zon de nevels opklaren. Als dan die zon der gerechtigheid in de ziel mag opgaan. O, dat nou in hem alleen de zaligheid is te vinden. Maar ook nog te verkrijgen. Wat is dan een uitzien om hem te mogen leren kennen. Die meerdere Davidszoon en gemeente. O, die in hun zonden en ellende. Tot hem zich ter genezing wende. En bij David, hè, die verkeerden in die spelonk van Adullam. 400 mannen. Er zijn ook nog vrouwen en kinderen bijgekomen. En zo'n 600. En die spelonk had een bepaalde afmeting. Daar kon een bepaald aantal in. Maar nu gemeente. In die dierbare borg en zalig maken Jezus Christus. O, daar is ruimte voor de grootste van de zondaren. Hoe slecht u ook bent. Hoe diep en hoe lang ook gezondigd. Maar die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. O, in hem is zoveel ruimte. Voor een schare die niemand tellen kan. Zo groot, zo onmetelijk, daar kunnen nou. Ja, dan zegt Luther, al waren er 10 werelden, maar in zijn offer konden alle zaliger worden. O, het ligt niet aan de Heer, maar het ligt aan ons, omdat wij geen zalig maken nodig achten, maar gemeente. Wanneer de Heer ons leert verloren zondaar te worden. Dan krijgen we een zaligmaker nodig. Maar wat wordt dan deze borgen zaligmaker ook zo dierbaar. En hij openbaart zich nog hoor, aan verloren zondaren door zijn heilig woord. En velen kwamen er bij David. Ze waren welkom. En ook bij Christus gemeente. Daar is een eeuwige rust en veiligheid te vinden. al in hem geborgen. Dat is de enige troost in leven en sterven. En hij stuurt er nou, hij heeft er nog nooit iemand wit weggestuurd. De duivel zegt: het kan niet. U hebt te lang gezondigd. Ach, het kan niet, u bent te slecht. Nee, gemeente. Wie tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen. O, hij zag het toch, komt herwaarts tot mij. Nog is hij dezelfde. Maar heeft u hem al nodig gekregen? Is hij al dierbaar geworden? Ach, is u al uw toevlucht geworden? En sterkte? Mag dat uit genade zijn. Laten we daarvan zingen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood. De God van mij betrouwt. Psalm 91. En daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht. Ons derde punt, Gods leiding. O, de spelonk van Adullam wordt een veilige schuilplaats voor allen die de toevlucht nemen tot David. In al hun benauwdheid en droefheid. En dan staat er zo, en hij werd overste over hen. David wordt hun leidsman. David, die gezalfd is tot koning, heeft de Heer hem ook bijzondere gaven gegeven ook. Om als bevelhebber te kunnen functioneren. En David vormt daar in de spelonk van Adullam een leger van die 400 mannen. En gemeente, we moeten niet denken dat het zulke lievertjes waren hoor. Dan doen we deze tekst ook niet terecht. Het waren mannen die om eigen schuld ook in verschillende ellende waren gekomen. In ellende. O, ze moesten gevormd worden door David. En David gaat hen als één leger vormen die hem kan bijstaan in de strijd tegen Saul en tegen de Filistijnen. Iedereen is welkom in die, was welkom in die spelonk. Maar ze moeten hem wel accepteren als leider. En wat betekent dat? Wat houdt dat nou in? Ach, die mannen konden niet meer hun eigen weg gaan. Ze konden niet meer hun eigen wil doen. Dat mochten ze niet meer. Want ze moeten gaan vragen naar Davids wil. Want David is hun overste. Oh, ze moeten hun eigen wil verliezen. Want dan alleen kunnen ze dienstbaar zijn in dat leger ook van David. En David heeft deze 400 mannen daarvan een goed en geordend leger gevormd. Die hem gehoorzamen. Ja, die gehoorzamen als David, als overste. Een gemeente, een leger. En kinderen, een leger. Als elke soldaat zijn eigen gang gaat, dan hebben we een ongeordend leger. Dan kan die ook niet, kan zo'n leger niet strijden. Maar het moet als één man optrekken. Het moet luisteren naar de bevelvoerder. Het moet hem volgen. Met hetzelfde doel moet men ook gaan strijden. Eén zijn. En dat heeft David, dat leger gemaakt van 400. Als het ware heeft hij ze gesmeed. Zo tot een leger. Want zo alleen kon de goede strijd gestreden worden. En gemeente, zo is het nou ook als de Heer in het leven komt van een mensenkind. Oh, dan wordt de brug naar de wereld opgehaald. Hè. En dan wordt ook mijn eigen weg die ik gaan moet, die wordt dan zo anders. Die kan ik niet meer weer verder gaan. Dan zien we dan bij die verloren zoon en hij kwam tot inkeer. Oh, dan komt er een omkeer in ons leven. En ja, dan moeten we onze eigen wil gaan verliezen. Onze eigen wil leren verzaken. En Gods wil die alleen goed is, zonder tegenspreken gehoorzaam zijn. En dat gaat niet vanzelf hoor. Oh, dat is een levenslet in het leven van Gods kerk, van Gods kinderen. Oh, want dat is een weg juist tegen een, die zo tegen een eigen verdorven wil ingaat. Oh, en als dan de Heere wegen gaat, die zo ingaan tegen onszelf. Oh, wat kan er dan zo ook in het leven, ja, ook in het leven van Gods kinderen zo zijn, hè? Waarom, Heere, moet ik deze weg gaan? Dan kan er zelfs een opstand zijn, een niet willen buigen onder die weg. Met een Jona wegvluchten, met een David zo een eigen weg gaan. Maar wat heeft de Heere zijn kinderen, ja, wat moet hij ze door vaak door zulke wegen brengen op die plaats weer. Dat ze leren buigen. En gaan vragen. Wat moet ik doen, Heer? En dat is in het leven toch een les die al Gods kinderen leren. Dat lezen we toch. Van een Saul die stilgezet werd op zijn levensweg. Wat moet ik doen? Wie zijt gij, Heer? Die 3000 mannen op de Pinksterdag. Die stokbewaarder. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ach, en weet je waar dat geleerd wordt? Op de leerschool van de Heilige Geest. Dan gaan ze daar steeds verder vooruit. Nee, in zichzelf worden Gods kinderen steeds minder. Maar leren ze wel, mogen ze wel de Heere leren kennen. En nou zijn wil. En daar wil de Heere ze brengen. Dat het niet meer mijn wil is, maar uw wil geschieden. Leer mij volgen zonder vragen. Ach, die mannen moesten geoefend worden. Soms heeft de Heer een leven lang nodig in het leven van zijn kinderen. Om ze klein te houden. Afhankelijk te houden. Om ze die afhankelijkheid te leren. Een leven uit die ware wijnstok. En gemeente David moest ook zijn leger oefenen hoor. Omdat ze konden strijden. Om voorbereid te zijn op de aanvallen van de vijand werd er geoefend. Oh, werd er in dat leger ook. Ja, dat werd geoefend tot de strijd. En David was daarin een leider. Hij ging hen daarin voor. Ook in de strijd die later plaatsvond, daar streed David met zijn mannen. Maar nu Christus, de meerdere van David, hè, de grote Davidszoon. Ach, die streed voor zijn volk. Maar zijn volk was daar niet bij. Nee, het was zo erg. Ze waren allen gevloden. Allen geërgerd geworden. Kinderzeer. Geërgerd. Die weg wil ik niet gaan. Ze werden geërgerd. Moet dit nou? Maar heeft die beker die hem de vader had gegeven gedronken tot de laatste teug. Oh, hij is de strijd ingegaan, ondanks dat zijn kinderen niet wilden strijden. Maar hij heeft voor hen gestreden. Oh, hij werd benauwd in de hof van Gethsemane. Daar werd hij bedroefd tot de dood toe. Hij werd gehangen aan het vloekhout des kruises. Daar moest je het uitroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In grootste benauwdheid gekomen. Op Gabbata heeft hij gestaan. Dan de schuldeiser kwam. Daar kwam die wereldlijke rechter, maar God met zijn recht. Betaal mij. En hij betaalt met zijn eigen dierbaar bloed de schuld van zijn kerk op zich genomen. En zo heeft hij tot de laatste teug die strijd gestreden en overwonnen, de dood ingegaan, de Satans kop vermorzeld, maar ook de dood overwonnen. Alleen gestreden, alleen de pest getreden, maar ook overwonnen. Tot de eer van zijn vader en tot de zaligheid van zijn volk. En nu roept hij de zijne op. Tot de strijd. Strijd. De goede strijd des geloofs. Volgens Heer. Strijden. Niet met dat zwaard van David. Van Goliath. Niet met iets wat er is geweest. Hoe goed de Heer daar, wat, hoe groot dat ook mag zijn. Maar niet steunend op uw eigen bevindingen of iets. Nee. Wat zegt de Heer? Die helm der zaligheid. Dat schild des geloofs. O, die oefeningen des geloofs. Is dat uw uitzien? Om nou geoefend te mogen worden in dat allerheiligst geloof. Want zo alleen wanneer het geloof in beoefening mag zijn. Als de Heer door zijn geest het geloof doet geloven. Dan al kunnen die vurige pijlen van de zonden worden tegengehouden. Zo alleen kan er gestreden worden. Maar wat is nou een wonder, hè? Ach, Gods kerk strijdt. Heeft een strijd te strijden. In dit leven, hoor. Maar het is een strijd tegen een overwonnen vijand. De Satans kop is vermozzeld. Al is er strijd tegen de zonde, de wereld en de Satan en het eigen verdorven hart. Maar de overwinning staat vast. Wat een troost ook, hè. Misschien moet u zeggen, kinders, Heer. Ach, wat is nou mijn strijd? Zwak van moed. Hoe menigmaal heb ik gezwegen wanneer ik had moeten spreken. Ben ik op de vlucht gegaan? Wilde ik zelfs die weg, die kruisweg, niet gaan die de Heer me opgelegd heeft. Ach, is er zelfs, ja moet ik zeggen, alle dingen zijn tegen. Ik wil eigenlijk niet strijden. Moedeloos er neerzitten. Kom er geen deze dagen om in de handen van Saul. Maar dan toch, hè. Allen zullen de eerkroon dragen. Ook die kleine. Die van verre staande, die moeten zeggen, ja, heb ik ooit gestreden? Ach, ik ben zo zwak. Zoveel ongeloof is er nog. Zoveel zonde, maar. Ach, die begrepen mogen liggen. Onder die overste leidsman. In die overste leidsman. Ach, die zullen de overwinning halen. Maar wie achter mij wil komen, die verloochenen is zelf. En nemen ze kruis op. En volgen mij. 400 man. Heeft David tot leger geoefend. Met liefde. En er mocht wederliefdig zijn. Ook dat lezen we in de geschiedenis verder. Die helden van David zijn hem trouw gebleven. Ze waren niet altijd met David eens, hoor. Maar toch was er een wederliefde. Tot David. Bij Siklag verweten ze hem van alles. Stonden ze als waar iets tegen hem op. Maar bij Naamanaim, als hij boven Absalom moet vluchten en het land Israël zich tegen David keert de meeste. Dan staan die getrouwen, die helden om hem heen. Die bij hem in de spelonk gebleven waren. Want David had ze lief. Maar de meerdere Davidszoon zijn kerken. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Ach, en dan mag Gods kind toch ook wel op de ogenblikken zeggen. Wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En gemeente. En hij werd overste over. En daar gaan we mee eindigen. Van nature is de Satan de overste in ons leven. Hoe noodzakelijk van koning te veranderen. En hoe kan dat nu alleen? Door wedergeboorte. Door levensvernieuwing. Door dat genadewerk Gods. Onverdiende genade. Maar het is zo noodzakelijk. Want wie nog onder de heerschappij van de duivel blijft, moet voor eeuwig omkomen. Maar die niet door genade mag gaan, ja, die mag dienen. Onder de banier van koning Jezus. Ach, die zal eeuwig met deze vorst in heerlijkheid leven. Onder welke koning dient u nog, dien jij nog? Onder welke vlag gaat uw levensschip? Onder koning Satan? Of mag het zijn onder deze koning, de overwonnende koning der koningen? Ach, wie onder hem mag gaan, die varen wel, gemeente. Dan is het geen kalme reis, kind des Heren, maar wel een behouden thuiskomst. Dat mocht dominee Kleppen ervaren. Een behouden thuiskomst. Dan is het een thuiskomen. Eeuwig met hem. Eeuwig in die schuilplaats van de Allerhoogste. En dan te mogen staan. Op die dag van de jongste dag. En dan niet schuldig verklaard te worden. David zegt het ook in Psalm 34. Hij verlost de ziel zijner knechten. En alle die op hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden. Want dan te mogen staan, gewassen, gereinigd, ja, begrepen te mogen liggen in die doorboorde middelaars handen van deze koning. Maar gemeente, eenmaal zal hij ook rechter zijn. Hoe leven wij nog? Hoe leeft u? Ach, Gods kind wacht een zalige toekomst. Door Christus bereid. David zegt het in Psalm 56. Want gij hebt mijn ziel gered van de dood. Om voor Gods aangezicht te wandelen. In het licht der levenden. Hoort u? Dan is het een werk Gods. Gij. En daar komt Gods kind nou nooit meer bovenuit. Dat zal de eeuwige lof en aanbidding zijn. Gij hebt mijn ziel gered. Want, o Lam Gods, gij hebt ons goden gekocht. Met uw dierbare bloed. Gij hebt ons gered van de dood. En u mogen wandelen. Eeuwig voor het licht van Gods aanschijn. Wat wacht ons? Wat wacht u, gemeente? Wat is uw toekomst? Wat is jouw toekomst? Wacht ons deze zalige toekomst uit genade? Amen.